Hello, and thank you for giving me some of your precious time to listen to this podcast. And for new listeners in this podcast, I ask 20 people, who are we and why are we? I know it's a very serious question, but I like to keep it fun. And the reason I'm doing this is because I noticed for myself that I went through a large part of my life in automatic mode, a bit like a chicken without a head, without ever really daring to ask myself, who the hell am I? What I am doing? Why am I doing this? And by interviewing these different people about our concept of self, of identity, I hope we can take ourselves a little bit less seriously and we can focus more on what really matters, whatever that might be. In this conversation, I speak with Philippe Raas. He is a professor in psychology in Belgium. And to me personally, it was the most useful conversation so far. After a while, it actually felt like I was having a psychologist session with him. It gave me a lot of insight into the process of worrying and how it is actually a way to avoid discomfort and why maybe that's not a good idea. So I hope you enjoy it as much as I did. And if you do, please know that every podcast episode takes about 2 full days to make. Besides that, I also need to pay for hosting, website, transportation. So in return, I would really appreciate it if you would help me get the word out about the podcast so we can help as much people as possible with the topic. So on a final note to the English-speaking listeners, I have to disappoint you because this podcast episode exceptionally is in Dutch. So you will probably not understand the word, but I think it can still be very entertaining to listen to our weird language. However, I will put a summary in English on the website 20angles.com. when I stop procrastinate and finally do this. So please enjoy the podcast.
Dag Philippe. Om te beginnen zou ik u graag één vraag stellen. Ik stel aan de meeste van mijn gasten de vraag, wie of wat zijn we? En bij u zou ik specifiek eens willen kijken vanuit de invalshoek van onze gedachten. Dus de vraag is dan, zijn wij onze gedachten?
Ja, dat is een leuke vraag om te beginnen. En een zeer belangrijke vraag voor psychotherapeuten en psychologen in het bijzonder natuurlijk, omdat we heel vaak mensen bij ons over de vloer krijgen die op een of andere manier vastlopen in hun gedachten. En dat is misschien nog iets anders dan de vraag van zijn we die gedachten of niet, want ook in die gedachten kun je natuurlijk vastlopen. Dat is dan een heel spirituele,
filosofische. Je kunt er eigenlijk heel diep in gaan als je wil, hè.
Maar dat onze gedachten ons in de problemen kunnen brengen, ja, daar ben ik het wel, daar ben ik heel erg van overtuigd. Ja.
En hoe kunnen onze gedachten ons dan in de problemen brengen?
Ja, op verschillende manieren. Hè. In eerste instantie, en dat zal u niet verbazen, is wanneer dat je negatieve gedachten hebt over jezelf, over anderen, over de wereld, over de toekomst. Als die heel erg en bijna altijd negatief gekleurd zijn, ja, dan ga je in de problemen komen. Natuurlijk. Want dan ga je alleen maar slechter voelen. En bovendien, hoe meer dat je er in je hoofd probeert een oplossing voor te bedenken, hè, we noemen dat dan piekeren, ja, dat doet die motor alleen nog maar verder draaien en haalt de boel nog verder onderuit. Piekeren is voor mij olie dat je op een brandend vuur smijt eigenlijk. Hè.
Ja. En hoe zou je piekeren eigenlijk definiëren?
Ja, piekeren is een vorm van denken die aan een aantal criteria voldoet, denk ik. Ten eerste moet het vaak heel automatisch opkomen, zonder dat mensen er vaak erg in hebben. Pas na verloop van tijd, dat ze zeggen, god, nu zit ik weer al 5 of 10 of 30 minuten te piekeren. Het moet heel erg repetitief zijn in de zin van dat het vaak voorkomt en dat ook vaak dezelfde gedachten herkauwd worden. En een ander kenmerk is ja, dat het moeilijk te stoppen is. En een ander kenmerk is ook dat het nergens toe leidt.
Ja.
Als mensen zich afvragen van god, ben ik nu aan het piekeren of niet? Dan zeg ik soms van god, zet u een timer en doe nog een paar minuten door. En als je een timer afgaat en je bent nog niet dichter bij een oplossing of je voelt je eigenlijk nog niet beter of soms misschien nog slechter, dan denk je dat je aan het piekeren waard.
Ja.
En op een of andere reden denken alle piekeraars dat ze moeten piekeren. Want dan ben ik toch echt wel met mijn probleem bezig. Of dan kan ik voorkomen dat het niet meer gaat gebeuren. Of dan kan ik ervoor zorgen dat dat of dat ding waarvan ik vrees dat gaat gebeuren, niet gaat gebeuren. Dus je hebt zo het gevoel van ik ben ermee bezig, ik moet dat doen, het gaat mij helpen. Terwijl alle onderzoek erop wijst dat, dat het u niet verder helpt. Integendeel, het houdt u steeds verder af van concreet een oplossing bedenken voor een probleem. En het zorgt eigenlijk ervoor dat, dat de problemen misschien zelfs alleen maar erger worden.
Ja.
Sommigen vergelijken het wel eens met zo in zo'n Amerikaanse rocking chair zo zitten. Je bent aan het piekeren, is alsof dat je in die rocking chair zit, zo van je hebt het gevoel, allee, ik ben toch bezig, maar je raakt eigenlijk geen centimeter.
Je raakt niet vooruit, je beweegt misschien wel, maar...
Voilà. En piekeren is ook vaak heel abstract, hè. Dat is heel abstract, dat zit nog ver van de hele concrete realiteit, van echt voelen en met dingen bezig zijn. Dat piekeren zit echt in je hoofd en dat, ja, dat zorgt dat jij altijd maar verder en verder van de realiteit
Want eigenlijk piekeren gaat over dingen die niet bestaan. We gaan allemaal...
Wel, je moet een onderscheid maken. Hè. Dat is een eerste belangrijke les. Hè. Tussen ben ik nu aan het piekeren over iets waar ik geen vat of controle over heb? Of ben ik aan het piekeren over iets waar ik misschien toch een oplossing voor kan bedenken of in gang zetten, maar waar ik misschien precies liever nog niet mee begin? En als je aan het piekeren bent over iets waar dat jij niks aan kunt doen... Ja, dan is het best dat je er zo snel mogelijk mee ophoudt, want het gaat niks opleveren. Het maakt eigenlijk alleen maar dat je slechter begint te voelen. En gaat het om iets waar je misschien wel iets aan kunt doen, hè? Een relatie die wat minder goed zit, of een aanvaring die je hebt gehad met iemand, of je zit met een deadline en je zit met de pieker in je hoofd, ik zet het dus aan het uitstellen om te beginnen. Ja, dan moet je eens nadenken over, kom, kan ik hier misschien toch geen oplossing bedenken? En hoe pak ik dat dan best aan, stapsgewijs? En, ja, en mensen zijn dieren, hè, dus die denken op de korte termijn. En als je even met een probleem zit in je hoofd en je denkt, ik ga er wat over piekeren.
Ja.
Ik ben ermee bezig. Die acute spanning is even weg. Want ja, het omgekeerde is, oei, nu moet ik mijn probleem gaan aanpakken. Ja, en dan gaat er ineens wel wat...
Dat kan ook eng zijn.
Ja, dat kan eng zijn, maar dat is op korte termijn. Op langere termijn is het de bedoeling dat dat probleem dan wel van de baan is. En als je in je hoofd wat zit te pieken en de boel uitstelt, op korte termijn, lekker veilig hier. Maar op langere termijn geraakt je probleem niet opgelost.
Ja, eigenlijk is het vreemd dat een mens blijft en blijft hervallen in het piekeren. Want ik ben bijvoorbeeld ook iemand die al een redelijk palmares heeft, vlak van piekeren. En ik blijf mezelf betrappen dat ik het opnieuw en opnieuw doe. Ja. Alhoewel ik weet dat het absoluut niet nuttig is.
Ja.
Voor mezelf.
Nu, piekeren, dat krijg je voor een stuk mee. Ik bedoel, er kunnen dingen in je leven gebeuren waardoor dat je misschien nog meer gaat piekeren. Maar we moeten er niet flauw over doen dat we als mens op de wereld komen, dat we niet allemaal met dezelfde bagage op de wereld komen. En de ene piekert al wat meer dan de andere. En dat is een kwetsbaarheid. Daar kunnen we niet omheen. En je kunt niet verwachten dat iemand die echt zo'n echte piekeraar is, je hoeft die niet wijs te maken dat dat ooit helemaal weg gaat zijn. En dat we mensen 180 graden kunnen veranderen, bij wijze van spreken. Wat je wel kan leren, is mensen daar inzicht in krijgen, hoe dat precies werkt, wat dat is. Dat eigenlijk toch niet altijd zo'n goed idee is. En ze heel wat tips en tricks meegeven van, ja, hoe ga je er dan wel mee om?
Ja, hè? Want eigenlijk is het iets automatisch. Hè? Je begint te piekeren en een uur later heb je iets van, oei, ik ben al een uur heel onconstructief bezig over een dom probleem die ik eigenlijk 5 minuten nog kan oplossen.
Ja, er waren hier onlangs nog 2 studenten van een hogeschool en die wilden een piekertraining opzetten voor een of ander werkstuk dat ze moesten maken. Ja, en een van de 2 gaf het perfect voorbeeld. Ik vroeg, ja, wanneer heb jij nog eens de laatste keer gepiekerd? Ja, zei gisteren toen ik aan mijn laptop zat en ik zat na te denken aan een of andere deadline van haar thesis en zo. En ze raakte maar niet verder en ze zat te piekeren. Ja, dat is op de korte termijn, hè, daarmee bezig zijn. Je hebt het gevoel, ik ben ermee bezig, oké, en nog wat uitstellen. Dat is relatief iets leuker, prettiger dan aan die thesis te beginnen en merken van, oei, ik ga er misschien niet komen, of oei, hoe moet ik beginnen? Oei, een leeg blad. En dan moet je gaan kijken, oké, we moeten dat piekeren stopzetten en aan de slag gaan. In het volle besef dat er initieel misschien heel onprettige gevoelens gaan kunnen komen, die je natuurlijk al wel eens hebt opgemerkt en die je probeert weg te duwen.
Ja.
En dat is wat eigenlijk bijvoorbeeld heel die recente beweging is het niet, therapeutische, psychotherapeutische aanpak of programma van acceptance en commitment therapie, is dat je zover komt, dat je realiseert dat het belangrijk is dat je soms gewoon discomfort doorstaat om resentment op de langere termijn te voorkomen. En daarmee bedoel ik dat je soms ongemak dat ongemak deel is van het leven, dat je dat soms moet tegemoet gaan en dat dat op je pad ligt. Als je dat niet wilt en je wilt dat wegduwen en je gaat dat uit de weg en je begint je bochten te wringen, letterlijk en figuurlijk ook in je hoofd, ja, dan gaat je op langere termijn met heel veel resentment zitten, zo'n ja, veel ongemakkelijker gevoel eigenlijk dan dat korte, stondige discomfort, wat ja. Dat je eigenlijk soms gewoon door moet.
Ja, soms moet je echt accepteren, hè. Ik had zelf eens een conclusie gemaakt, ik was een videospelletje aan het spelen en ik had iets van, amai, dat videospelletje zou nu toch echt saai zijn, moest ik nu zo geen enkele uitdaging hebben en denk dat in het leven eigenlijk ja. Een beetje hetzelfde is.
Mm-hmm.
Als alles gemakkelijk gaat.
Ja. Nu een heel onnozel en een stom voorbeeld misschien, en dat is een micro iets, hè. Ik bedoel, als we mensen bij ons over de vloer krijgen, dan gaat dat over serieuze problemen en dit was zelfs niet echt een probleem, maar gewoon omdat dat idee wat duidelijk te maken. Ik maak bij ons thuis doorgaans 's ochtends het ontbijt voor de kinderen en ook voor mijn vrouw en voor mezelf. En voor mijn vrouw en ik omvat dat ook het koffie zetten. Dus dat is met zo'n machine met koffiebonen. Dus per tas gewoon één druk op de knop. En ik was bezig met het prepareren van het ontbijt. En ik zet de kop van mijn vrouw al klaar en ik wil erop drukken. En ze komt schoorvoetend zeggen van, ja, maar je hoeft dat nog niet te doen. Want anders is die 7 koud en ik drink hem liever toch niet te koud. En ik zeg, goh, ik had nu eigenlijk, ik ga dat al doen. Want ik dacht dat je hem liever toch niet te warm had.
Ja.
En toen zei ik van, ik denk dat je zelfs eerst nog gehaarzeld hebt om dat aan mij te zeggen dat ik niet mocht drukken. Ja, waarom? Waar het gaan twijfelen van, ik ga dat maar niet zeggen. Ja, want dan geef ik je misschien een slecht gevoel dat je het niet goed doet. Ik zeg, ja nee, ik ben maar wat blij dat jij zegt van, wacht nog even. Ik bedoel, mensen kunnen zich in een relatie inhouden en zeggen van, goh, ik ga dat toch maar niet zeggen dat ik dat niet leuk vind, want wat zou hij of zij dan van me denken? Maar als je dat niet doet, op langere termijn blijven die dingen zo wel wat vrienden en kan dat op langere termijn natuurlijk wel wat meer ongemak hebben beginnen geven. En dat is heel het idee achter acceptance en commitment therapie. Dat ja, pijn of lijden, ja, laten we zeggen, pijn is voor een stuk deel van het leven. Maar van het moment dat je dat probeert weg te duwen en op alle mogelijke manieren uit je leven te bannen, wat toch niet zal lukken, maakt je die pijn eigenlijk alleen maar groter. En krijg je bovenop pijn ja, een soort van dikke miserie. En dat is eigenlijk, dat zijn vaak de problemen waarvoor mensen heel vaak tot bij ons komen. En piekeren is één manier waarop dat mensen denken, joh, ik ben ermee bezig, ik los het wel op en nu is het even goed zo. Maar op langere termijn zorgt dat net voor meer problemen.
Want eigenlijk als je piekert zit, je een soort van een onderliggende assumptie dat je in een noodsituatie zit. Iets is zo erg en dramatisch op een schaal van 0 tot 10... dat je als een kieken zonder kop eigenlijk begint erop te malen en te malen zonder dat je vooruit gaat.
Ja, dat is wat dat mensen zeggen. Dat is wat we met die voorste delen van onze hersenen doen. Hè? En dieren hebben dat niet. En dat zorgt ervoor dat wij dingen kunnen plannen in de toekomst en kunnen leren uit het verleden en erover nadenken. En dat is handig. Maar dat zorgt ervoor dat dat bij sommigen ook wat kan ontsporen als dat vooruit en achteruit denken gekaapt wordt door die negatieve piekermotor. Hè?
Ja.
En dan eigenlijk is piekeren datgene wat stress, hè? Acute stress, tot iets chronisch maakt. En dat maakt piekeren net zo schadelijk, hè, voor ons lichaam. Want we zitten in een stresssituatie, hè? Dat brengt van alles in ons lichaam teweeg. En door te piekeren houden we die opgefokte staat van ons lichaam in stand. Hè? Terwijl dat er eigenlijk uiterlijk totaal geen dreiging is. Wat dan ook. En ja, dan krijg je chronische stress. En dat is ook waar lichaam en geest op elkaar ingrijpen. Het onderscheid is sowieso al onnozel. Mark Williams, hè, de man van mindfulness meditatie. Ik heb die ooit eens in een podcast horen zeggen. Ja, als nu zo een antilope, hè, ergens op zo'n in het natuurlijke habitat rondloopt, zit ergens water te drinken en ineens komt daar van wat moet die schrik hebben? Leeuwen zeker?
Ja,
die amygdala schiet aan en dat zorgt ervoor dat beest zo hard wegvlucht als het kan of net vriest in andere situaties. En als dat succesvol is kunnen weglopen en die leeuw is weg, ja, dan gaat die antilopen terug beginnen drinken. Hè. Die gaat niet de hele tijd bezig zijn met, oei, wat als er nu zelfs weer een leeuw komt. Ja. Als die zo bezig blijft, drinkt die niet, gaat die dood. Hè. Dus die amygdala die schiet aan en af, hè, wanneer dat niet meer nodig is. Er is geen dreiging meer, dan is die amygdala uit en dan kan dat beest verder drinken. Maar bij piekeraars, die zorgen er net voor dat stresssysteem gewoon heel een tijd blijft lopen, terwijl dat er uitwendig eigenlijk niks aan de hand is. Dus heel veel piekeraars, zeker waar dat het gaat over dat angstig piekeren, die zitten, dat zijn eigenlijk antilopers die heel de tijd denken dat er een leeuw voor hen staat, maar die is er niet.
Dat klinkt heel herkenbaar.
Ja, wel, en ACT, Acceptance and Commitment Therapie, werkt bijvoorbeeld met heel veel metaforen. Ja, bijvoorbeeld dat je tegen een beest zit te vechten dat er niet is of wat dan ook. En hoe harder dat je er in je hoofd mee vecht, des te groter worden de problemen alleen maar. Want je voedt altijd maar die angsten of die negatieve gevoelens door erover te gaan piekeren en weg te duwen. Ja, de klassieker is het psychologisch experiment waar je aan mensen vraagt van om gedurende een uur of gedurende een minuut niet aan een roze olifant te denken. Ja.
Ja.
Ze gaan die minuut nog nooit zoveel aan een roze olifant hebben gedacht als in de rest van hun leven. Want hoe harder dat ze tegen zichzelf zeggen, ik mag dat niet denken, des te meer dat die gedachte er is. En als je een pieker bent, ga je op een gegeven moment ook denken van, ik mag zo niet denken, ik wil dit niet denken, ik moet stoppen. Ja, ja, tada, daar zijn ze.
Ja, dus je zegt dat er veel mensen in een mental state van angst zitten.
Ja, dat is misschien wat overdreven natuurlijk, maar dat is een beetje, ja, bij sommigen kan dat extreem die vormen aannemen natuurlijk. Hè. Maar wat de doorsnee piekeraar eigenlijk doet, is de stress, de angst en de negativiteit chronisch maken door er maar heel de tijd mee bezig te zijn. Ja.
En hoe manifesteert zich dat in ons brein? Piekeren, dat is, we zeiden iets.
Ik ben wel psycholoog, maar ik ben geen hersenonderzoeker. Ik bedoel, de hersenen is alles waar het binnenkomt en weer, weer uitgaat. Hè. Dus, allez, ik bedoel, daar zit het allemaal wel natuurlijk. Maar om nu te zeggen dat ik mij bezighoud met hersenonderzoek en beeldvormingsonderzoek. Dus dat zijn collega's van mij wel aan het doen. En
ik ga ook wel nog eens een neurochirurg interviewen.
Het is niet zo dat je kan zeggen aan de hersenen van, en daar zit nu het piekeren, in dat stukje. Hè. We zitten met, zover ben ik gelukkig wel mee, met netwerken, functionele netwerken in de hersenen. En daar zie je wel dat bij piekeraars een aantal dingen net iets anders verlopen. Maar hoe dan ook, die structuur van die amygdala, die speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. Hè, waar als we in een angstige situatie komen, dat die amygdala zijn of haar werk moet doen. Maar als die situatie van de baan is, zorg er dan voor dat je heel dat stresssysteem niet meer geactiveerd houdt. Hè. En dat is wat piekeren doet.
En zijn we dan eigenlijk die piekergedachten?
Ja.
Want we zijn ons daar, het gebeurt automatisch, we zijn ons er meestal niet bewust van. Zijn wij dan die gedachten? Of is dat iets dat we moeten leren loskoppelen van onszelf?
Ja, maar wat is dan onszelf, hè, als je die los...
Dat is een goede vraag.
Ja.
Wat is onszelf?
Ja, het is iets waar ik... Ik heb vorig jaar met Kerstmis heb ik dit boek gelezen van Jan Geurts, Verslaafd aan Denken. Het was me aanbevolen door een goede collega hier, Gert Storms. Omdat ik zelf ook wel wat bezig ben met meditatie. En ik ken vooral de insteek vanuit de klassieke psychotherapie en psychologie. Maar ik wou me toch ook wat meer verdiepen in de boeddhistische achtergrond ervan. Mm-hmm. En dan kreeg ik dus die suggestie van Jan Geurts, Verslaafd aan Denken. En dat draait heel erg rond de idee van, het probleem is dat we vaak denken dat we onze gedachten zijn en dat wij onze emoties zijn. Maar eigenlijk zijn we onze gedachten niet, we hebben gedachten en eigenlijk zijn we ook niet onze emoties, maar hebben we emoties. En ik denk dat hij soms wel zo ver zou durven gaan om te zeggen, we zijn eigenlijk geen mensen, maar we hebben een mens. Dit gaat natuurlijk over een spiritueel pad afleggen.
Ja.
Dat gaat verder dan een psychotherapeutische training of therapie of wat dan ook. Ja, dit gaat over uiteindelijk een spiritueel pad afleggen, waar dat je uiteindelijk komt tot het ervaren van die natuurlijke staat van zijn, wat sommigen de Boeddha-natuur noemen.
Ja, of een verlichte geest.
Et voilà.
Ja. En gelooft u daar zelf in, dat sommige mensen, zeg maar, verlichte geest zijn?
Ja.
die bij wijze van spreken nooit in hun leven nog zouden piekeren en elke situatie dat ze tegenkomen aanvaarden zoals die is.
Ik denk dat we op die dimensie allemaal verschillen en dat daar individuele verschillen zijn. Maar ik denk niet dat er mensen zijn die elke seconde van heel hun leven piekeren. En ik denk ook niet dat er mensen zijn die elke seconde van hun hele leven helemaal at ease zijn. Ja.
Maar zo bij die, als ik van die boeddhistische teksten lees, dan...
Ja.
Het klinkt altijd een beetje ironisch, want als je genoeg mediteert, zult je ooit verlicht geraken. Maar het is heel ironisch om iets te willen bereiken als je mediteert.
Voilà, dat zeggen zij ook. Dat is de paradox. Hè. Van het moment dat je daar naar op zoek gaat, zet je natuurlijk alweer vast. En hetzelfde in micromate heb je gewoon los van heel het spirituele stuk. Als mensen naar een meditatiecursus zoals mindfulness gaan om te leren omgaan met piekeren en om angst en depressie wat aan te pakken. Ja, als je te zeer inzet, die aanpak inzet of ingaat met het idee van ik ga dit doen om me beter te voelen, om mijn piekeren te controleren, om te zorgen dat ik me nooit meer slecht ga voelen, ja, dan gaat dat averechts werken, natuurlijk. Maar ik heb het boek gelezen en ik was al wel aan het mediteren, maar ging nog wat meer mediteren vanuit die insteek en de oefeningen ook die daarin stonden. En ik moet zeggen, ja, dat het er toch voor heeft gezorgd, ja, dat ik kan begrijpen dat soms misschien meditatie, het is dit jaar nog in het nieuws geweest, dat soms ook wel tot hele bizarre en bevreemdende ervaringen kan leiden. Ik heb het al wel eens gezegd aan sommigen. Op een gegeven moment herinner ik mij dat ik op de trein zat tussen Berchem en Antwerpen en dat ik merkte dat ik gewoon begon te huilen en dat ik het gevoel had, ja, maar als het allemaal waar is, dan moet ik afscheid nemen van de persoon die ik dacht dat ik was.
Ja, en dat is niet gemakkelijk. Ja.
Op een gegeven moment, als je met dat mediteren doorgaat, ja, wat soms genoemd wordt, het ontikken, ja, op een gegeven moment ga je naar jezelf kijken, naar een aantal dingen bekijken en de vraag stellen van, ja, maar wie ben ik dan nog? Hè? Wat sommigen met transcendente meditatie, dat je eigenlijk bijna buiten jezelf staat of naar jezelf kijkt. En ik denk dat voor mensen die een aanleg hebben voor wat te dissociëren, dat misschien meditatie niet altijd een goede oplossing is, want dan kom je misschien heel snel in dat perspectief. Ja. Kan wat bevreemdend zijn. Sommigen zullen zeggen dat is deel van het spiritueel pad en dan moet je dan met je meditatieleraar over praten. Jan Geurt zal bijvoorbeeld zeggen, god ja, dat is een valkuil misschien op het weg van het spirituele pad en je moet dan eigenlijk toch in staat zijn om die afstand te bewaren, maar toch nog altijd volledig in je eigen lijf te blijven zitten en die emoties en die gedachten echt wel te voelen en daar deel van uit te zijn, maar toch dat inzicht te hebben. En niet dat afgespletene te worden, want dat zou een valkuil.
Ja, want eigenlijk hoe bewuster dat je wordt van dingen, het gaan niet altijd plezante dingen zijn, het kunnen ook heel enge dingen zijn. Mm-hmm. Ik had een hele tijd redelijk veel gemediteerd en ik moet zeggen dat ik me eigenlijk rot slecht voelde. Omdat er zoveel dingen naar boven kwamen dat ik eigenlijk heel lang verdrukt is misschien.
Ja, sterk woord. En op zich hoeft dat geen probleem te zijn, hè? Want er is heel wat in het nieuws geweest over ja, mediteren kan gevaarlijk zijn. En ik weet inderdaad, in een aantal gevallen kan dat leiden tot ja, dat soort heel bevreemdende situaties of paniekaanvallen of soms misschien wel hallucinaties. Maar het feit dat mensen door te mediteren of bijvoorbeeld zo'n mindfulness training te volgen, dat ze dan zoiets hebben van, ja, maar ik heb me soms tijdens die trainingen wel eens slecht gevoeld of me wat ongelukkig gevoeld. Ja, dan mag ik hopen, want dat is natuurlijk wel een stuk van de idee van, je hebt zelfs straks het woord al laten vallen, exposure. Je gaat jezelf wat blootstellen aan dingen die je misschien te lang, in je hoofd in dit geval, hebt weggedrukt.
Ja. Dus dat is wel de timing, wanneer dat je mediteert, moet eigenlijk wel goed zijn, stel nu dat je echt in
Acute crisis, hè, doe dat dan maar beter niet. Hè. Of als je met heel veel trauma in de voorgeschiedenis zit, ga dan misschien eerst naar een goede psychotherapeut die iets weet over traumaverwerking, alvorens dat je overgeeft aan heel frequent, vaak en langdurig mediteren.
Ja. Ja,
dat klopt.
Dus we zeggen, meditatie helpt bij piekeren en om ons gelukkiger te voelen en ons bewuster te doen leven, maar waarom werkt dat? Of wat is het mentale mechanisme erachter eigenlijk?
Gelukkiger voelen, het woord geluk dat gebruik ik niet zo graag, maar het helpt in een aantal gevallen of kan in een aantal gevallen een aantal mensen helpen om om te gaan met dat soort ontspoord denken, piekeren dan.
Ja. Ja, bijvoorbeeld, specifiek voorbeeld van piekeren.
Ja,
hoe helpt het daarbij?
Kijk, piekeren, in de wetenschap noemen we dat repetitief negatief denken. En dat komt voor en dat ligt aan de grondslag van heel wat problemen. Angst, depressie, stress. Ook bij heel wat eetstoornissen speelt dat vaak wat een rol. Bij middelenmisbruik. Dus dat repetitief negatief denken is echt wel een centrale motor voor heel wat psychisch leed. Ja, van het moment dat je die motor wat kan stilleggen natuurlijk, kan je natuurlijk ervoor zorgen dat heel wat problemen gaan minderen of misschien zelfs voorkomen worden. Ja, we hebben het er net zelf gezegd, dat piekeren dat gebeurt automatisch. En voordat je het weet, zet je een half uur bezig en voelt je je al slechter. Ja, wat leert zoiets als meditatie en zeker de beweging in mindfulness van vaststellen, ah, mijn gedachten zijn weg, oké, terugbrengen naar hier en nu. Je leert mensen veel sneller opmerken dat er die gedachten zijn, dat ze zich slecht beginnen voelen. En je leert ze ook om dat gewoon daar te laten zijn en niet met nog extra piekergedachten er bovenop te gaan zitten en de boel nog verder te verzieken. Dus eigenlijk, mindfulness haakt heel mooi in op die motor dat piekeren is. Of kan er toch zeker een soort van ja, tegengif voor bieden.
Dus als ik het goed begrijp, helpt mindfulness u rapper ervan bewust worden, zodat je de automatische reactie bij het als het ware kan stilleggen of gewoon laten draaien op de achtergrond en accepteren.
Ja, en doordat je ze op de achtergrond laat, gaat ze natuurlijk ook minder lang doorgaan. Het is niet dat die reactie er niet meer is of dat die link in onze hersenen weg is, maar je traint er eigenlijk een ander spoor naast, bij wijze van spreken. Ja. Je kleine begint heel opstandig te roepen en je schiet bijna in je krammen en dan heb je zo die reflex van, oké. Het creëert eigenlijk een soort van extra tijdsvenster of een soort, ik denk Jan Geurts noemt het, een soort van punt van vrijheid of een ruimte van vrijheid, waar je kan beslissen om het een keer anders te doen. Om niet erin te schieten, om niet in die reactie te gaan en dat het eerder reageren wordt in plaats van, ja. Ja, in het Engels kun je het beter zeggen. Je gaat eigenlijk responden in plaats van reacten.
Ja. Ja.
Dus het is niet meer zo'n reactiviteit. Je gaat er wel op antwoorden. Wat veel zachter is en waar iets van een vertraging op zit, bij wijze van spreken.
En meditatie alleen, is dat een oplossing? Of zegt u van meditatie moet altijd samengaan met bijvoorbeeld cognitieve therapie?
Ja. Hele goede vraag. Ik walg een beetje van die idee en dat iedereen nu maar aan het mediteren moet. Als ware het dat diegenen die het niet doen, dat die zich bijna schuldig moeten voelen. Dat iedereen maar moet gaan mediteren, omdat het ze wel zal helpen. Voor gelijk wat, bij wijze van spreken.
Want mensen weten eigenlijk ook niet waarom dat ze mediteren. Kijk, ze doen het gewoon.
Omdat alle boekenwinkels vol liggen.
Ja.
Ze lopen daar binnen en ze denken, oei, ik moet hier blijkbaar wel iets aan doen. Al die self-care hulpboeken, oei, er moet wel iets mis zijn met mij. Ik moet hier ik moet positief beginnen denken, ik moet gaan mindful mindful dat.
Ja.
Nee, niet iedereen moet dat doen. Hè. Ik denk dat sommigen dat beter ook gewoon niet doen. Hè. Mensen die niet eindeloos vastzitten in hun gedachten, hè, ga die alsjeblieft niet lastig vallen mij op een matje te gaan zitten en te mediteren. Als ze dat willen doen en ervan proeven, heel graag.
Misschien stoppen maar, met mijn vriendin daar.
Maar je moet ze dat niet opdringen. En voor een aantal mensen ben ik er echt van overtuigd dat het hen kan helpen. Zeker diegenen die zo vaak vastlopen in dat gepieker. Maar mindfulness alleen presenteren en aanbieden, of meditatie to court, als een antwoord voor mensen die in de serieuze problemen zitten, een klinische acute depressie, een serieuze angststoornis, zwaar middelenmisbruik of wat dan ook, en zeggen van, ga nu maar 8 weken mindfulness volgen en je zult wel zien, het gaat een pak beter gaan, daar zou ik mee opletten. Ik zou willen dat die mensen, ik bedoel, een mindfulness training volgen, dat is misschien goede, gezonde zelfzorg, maar dat is nog iets anders dan geestelijke gezondheidszorg als je echt serieuze problemen hebt.
Mm-hmm.
Ik heb er straks gehad trauma, iemand met PTSD. Ja. Laat die naar een goede psychotherapeut gaan, die evidence-based behandeling voor die traumaproblematiek kan aanbieden. En als die dan vaststelt, goh, het gaat precies nu al wel wat beter, maar ik zie toch wel, meneer of mevrouw, dat je toch vaak wel jezelf ook wat Ja, of dat het keer op keer wat lastig wordt in een bepaalde situatie en dat je dan aan het piekeren gaat. Los van wat wij hier doen in de sessies, is het misschien interessant dat je ook iets rond dat piekeren doet. En ik heb gehoord dat u precies niet vies bent van zoiets als mediteren. Wel, ik denk dat ik u misschien eens kan vertellen over mijn collega die daar of daar zit en die mindfulness trainingen aanbiedt. Dus ik denk voor mensen met ernstige psychische problemen, dat het iets van toegevoegde waarde kan zijn als er ook een problematiek is van vastzitten in gedachten en keer op keer vastlopen in dat soort
en bij wijze van spreken echt in cirkeltjes gaan denken.
Ja. En voor mensen die niet met ernstige problemen in aanraking komen, maar die zeggen van, god ja, ik merk dat ik precies toch wel wat vaker pieker dan mijn lief is, of dan ik zou moeten doen, ja, dan is dat misschien wel iets om te proberen. En dat is dan misschien een soort van deel van een gezonde basishygiëne, net als dat het belangrijk kan zijn om... En niet dat het belangrijk kan zijn, het is belangrijk om voldoende te bewegen en gezond te eten en goed te slapen. Ik denk dat is de basis. Maar je gaat tegen mensen met ernstige lichamelijke of psychische problemen ook niet zeggen, ga gewoon maar eens elke dag een goede wandeling maken en dan gaat het ook weer beter gaan.
Ja.
Nee, dat mag wel onderdeel zijn van iets dat ernaast loopt. Maar alsjeblieft, geef die mensen ook de behandeling waar ze recht op hebben.
Het gevaar
dus
is
mensen die zeggen, iedereen moet gaan mediteren en het gaat de wereld beter maken. Ja, toch altijd iets voorzichtiger zijn. Maar ik wil wel zeggen, want dat vergeet ik soms. En een collega Edel Max wijst me er soms wel eens op een heel vriendelijke en milde manier weliswaar. Ik ben een onderzoeker. Dus ik ga, als we een onderzoeksproject uitschrijven rond mindfulness of mediteren... ga ik dat heel sterk introduceren vanuit de problemen die er zijn. Depressie, angst, dat piekeren onderliggend is, dat mindfulness daar een antwoord op kan bieden. Dus dat we dat graag verder onderzoeken. En het is niet altijd eenvoudig om daar voldoende funding of geld voor binnen te krijgen, omdat het toch een beetje nog een gek onderwerp lijkt voor velen. Dus, dus het is altijd heel erg op zoek gaan naar financiële steun voor dit soort onderzoeksproject. Want langs de andere kant mogen we niet vergeten dat er toch wel wat beginnende evidentie is dat zoiets als meditatie en mindfulness niet alleen zorgt voor de afname van negativiteit, maar ook wel voor het promoten klinkt wat vies, hè. Toch wat verhogen van welbevinden en van nog een andere klasse van gevoelens, laat ons zeggen. Daar heb je misschien al wel eens van gehoord, wat we noemen compassion, dus mededogen.
Ja, dat is ook een vorm van meditatie.
Dat de laatste jaren wat meer in de verf wordt gezet, omdat mensen hier toch wel merken wanneer ze mindfulness of andere vormen van meditatie aanbieden, dat heel wat mensen vastzitten aan heel sterke negatieve gedachten over zichzelf. Hè. Sommige therapeuten noemen dat een innerlijke criticus. En dan is het soms toch wel belangrijk om dat stukje van die compassie wat meer in de verf
zelfcompassie
te zetten. In eerste instantie ook zelfcompassie. Hè. Toch op een iets mildere manier naar jezelf kijken. En bij uitbreiding zie je dat dan vaak ook wel wat naar anderen toe. Dus volgens sommigen is mindfulness of meditatie ook wel een antwoord voor misschien wat minder prettige tendensen in de samenleving. Het onderzoek hing daar nog wat achterop. Ik bedoel, er zijn wel wat aanwijzingen dat mindfulness meditatie ervoor zorgt dat mensen inderdaad wat meer empathie of compassie gaan kweken. Nu, kweken klinkt heel vies in dit geval. Daar moeten we veel beter en nog meer onderzoek naar doen, want dat onderzoek staat zeker nog maar in de kinderschoenen. Dus... dat is zo een beetje wat die andere kant van meditatie en mindfulness, die nog wat minder in de onderzoekswereld wordt belicht, maar waar mensen die zelf aan de slag zijn met mindfulness toch vaak op wijzen, zodat ze merken van, goh, ik begin toch wat meer zicht te krijgen op hoe ik reageer, daar toch een zekere verzachting in merken. En ook een andere houding naar anderen. Want sommigen die niet weten wat het is, zeggen dan van, goh, mindfulness, dat is toch maar egocentrische navelstaarderij.
Ja, wow.
Je bent met jezelf bezig. Maar het is net vaak door dat te doen, dat je eigenlijk veel meer openstelt naar de omgeving. En wat sommigen ervaren, en ik heb dat zelf ook ervaren, zeker in die periodes, wanneer ik wat frequenter mediteer, dat je toch het gevoel begint te hebben dat je toch iets authentieker bent en dat je gewoon veel beter zicht hebt op, oké, wat wil ik nu eigenlijk doen? Wat vind ik nu echt wel belangrijk in het leven? Waarom ga ik er gewoon niet veel meer voor? En dat je, als ik in periodes wat minder mediteer, ja, dat je precies toch weer wat meer in die schulp van dat gepieker en dat
zo'n automatische neurose eigenlijk door het leven gaat.
Ja. Dat eigenlijk mensen, ik heb het vanmorgen nog in het college van gedragstherapie gezegd, eigenlijk als mensen bij mij binnenkomen, hè, dan heb ik het over mijn klinische praktijk. Heel vaak zie je gewoon dat die, ik wil weten waarom ze op dat moment in hun leven bij mij komen en waarom ze op dat moment en op welke manier vastzitten in hun leven. Ze zijn ergens vastgereden. Ofwel letterlijk dat ze bijna niet meer buiten komen, hè, met een paniekstoornis. Of een zware dwangstoornis. Ze kunnen niet meer leven. Ze zitten heel de tijd maar bezig met heel op korte termijn te reageren op negatieve gevoelens. En eigenlijk moet je ze proberen wat meer flexibiliteit te creëren in hun echt daadwerkelijk gedrag, maar ook in hun denken, om wat meer psychologische flexibiliteit bij te brengen. Dat ze gewoon zien dat er meer mogelijk is. Eigenlijk, dan waar dat ze nu zitten. Hun leven is veel te beperkt. En eigenlijk de dingen die hun leven zin zouden geven, die voor hen waardevol zijn, die zitten daar ergens. Maar ze geraken er niet, omdat ze vastzitten in die vermijding. Het zij daadwerkelijke vermijding of in hun hoofd, meestal een combinatie van het. En eigenlijk wat je wil, is dat mechanisme wel laten inzien en dat ze toch durven een aantal stappen te ondernemen. Zijn misschien heel stapsgewijs. En dat ze dan eraan toekomen om echt richting... En vooral met hun waarden in hun achterhoofd, die dingen te gaan doen waarvan we weten van, God, dat is toch iets belangrijks in hun leven.
Ja.
En ik begrijp waarom dat het nu niet lukt om een aantal stappen in die richting te zetten. Laat ons eens kijken wat er hier aan het gebeuren is. Op welke manier kan ik u daar wat in coachen? Niet als een life coach, hè.
Ja, laat me niet. Dat is een ander verhaal.
Ja, dat is een ander verhaal. Dat gaan we nu niet. Ja, dat we via kleine stappen toch wat die vermijding kunnen doorbreken. En dat door het aan de lijve te ondervinden van, God, eigenlijk zou ik nu liever hier blijven zitten. Niet doen, ingaan op dat onmiddellijk negatief gevoel. He, stel je voor, je ziet in uw agenda, ik heb vanavond afgesproken met een goede vriend, maar God, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Mensen die wat met een depressieve problematiek hebben, die wil je toch ergens zo ver krijgen dat ze zeggen, ja, mijn gevoel zegt eigenlijk van, blijf nu gewoon thuis. Maar intussen weet ik van, als ik even die drempel kan overstappen, en ik ga toch naar die afspraak, misschien is dat op de iets langere termijn toch de net iets betere beslissing. Dat doe je niet onmiddellijk bij iemand die acuut in een depressie zit. Maar het zijn dat soort oefeningen die ze vaak aan de lijve moeten ondervinden. Waarom ze soms op de rem gaan staan, wat vaak heel normaal is. Hè? Mensen maken verschrikkelijke dingen vaak mee. En dan is het een heel natuurlijke, menselijke reactie om op de rem te gaan staan. En te zeggen van, voor mij hoeft het even niet. En, maar dat is dat kort. Wij zijn ook maar dieren. Hè? Ja. Dus op korte termijn willen we ons
want
zo snel mogelijk...
Want het moet wel ergens een nut hebben voor mensen om op die rem te gaan staan.
Ja.
Het moet ergens een imminente vorm van... gratificatie misschien niet, maar we moeten iets bieden op dat moment.
Ah ja, anders blijven ze het niet doen. Hè? Mensen vermijden omdat het hen iets oplevert natuurlijk. Maar op termijn zorgt het er vaak voor, zeker als het hardnekkige vermijding wordt, ja, dat heel hun leven bijna on hold gezet wordt. Hè? En dat probeer je hen wat bij te brengen en samen met hen uit te zoeken op een heel geïnteresseerde manier, ja, een heel onderzoekende manier... Maar zo snel mogelijk toch actief een aantal stappen ondernemen, zodat ze steeds meer en meer in aanraking komen met die dingen die hen echt wel iets gaan opleveren. Iets zinvol, iets waardevol. Want als mensen bij mij binnenkomen, is het meestal met de woorden van het heeft geen zin meer, ik heb geen zin meer, het leven heeft geen zin meer.
Ja.
Dat heeft vaak te maken met het feit dat er nog heel weinig in hun leven gebeurt wat ze waardevol en betekenisvol vinden. Dus het is op zoek gaan naar wat zijn die dingen, of wat waren ooit die dingen, wat maakt dat je daar nu niet toe komt, waar zit die blokkage voor een stuk, en hoe kan ik daar samen met jou via een aantal oefeningen, en niet zozeer alleen in de sessie bij mij, maar in het dagdagelijks leven, tussen sessies door, hoe kunnen ze daarmee aan de slag gaan om dat stapsgewijs aan te pakken.
Kunt u misschien eens een voorbeeld geven van iets dat mensen in een depressie of een angstige situatie, iets dat mensen dan vermijden?
Ja, het voorbeeld dat ik in de les altijd geef is een van mezelf. Ik ben zelf ooit, het is verschillende keren gebeurd, tijdens een joggen aangevallen door een buizerd in het bos.
Oké.
Wat maakt dat ik de komende weken niet meer in dat bos ben gaan lopen? Dat spreekt voor zich.
Ja.
Gelukkig heb ik niet op een of andere manier die aanleg dat dat heel snel is gaan veralgemenen of generaliseren noemen we dat. Mm-hmm. En dat het een echte angststoornis is geworden. Maar bij sommigen kan dat gebeuren. Ja, dat je bij het minste geritsel bang of angstig gaat worden. Ja. Of dat als je een buizerd op tv ziet of iets dat nog maar op een buizerd gelijkt dat je al angst krijgt. Ja. Dus mensen gaan die dingen vermijden waar ze bang voor zijn. Iemand met claustrofobie, die gaat niet in een lift of in een kleine ruimte willen blijven zitten.
Dus vermijden is eigenlijk altijd, of meestal, door ergens een, ja, een angst onderliggend.
Ja, dus wat ik, dat is eigenlijk de rationale die je natuurlijk heel goed moet uitleggen aan mensen als je ze zover wilt krijgen om de behandeling in te zetten die daar echt wel effectief voor werkt, namelijk blootstellings- of exposure-therapie. Dan zeg ik ze meestal, ja kijk, je zit in een situatie en die lokt angst uit. En angst is niet prettig. Dus wat gaan wij mensen doen? Wij zijn ook maar dieren. We gaan proberen te vermijden. En op korte termijn is dat het beste, ja, wat je kan doen. Joepie? Want de angst of de spanning, ja, is tijdelijk weg. Maar op langere termijn houdt dat net die angst in stand.
Ja.
Want door te vermijden ontzeg je zelf de mogelijkheid om te ervaren dat het eigenlijk best wel meevalt. Datgene wat jij dacht dat er ging gebeuren, ja, 9 van de 10 gebeurt dat niet. En het is dat je eigenlijk verschillende keren moet ondervinden om die angst op termijn te laten afnemen. Dus iemand die, een voorbeeld dat ik ontleen aan Stefan Hofman, iemand met een sociale angstproblematiek. Mm-hmm. Hè? Iemand moet een lezing geven, een presentatie, misschien belangrijk voor een project aan collega's. Hij heeft een PowerPoint-presentatie. Ja, ze voelt zich toch wel wat angstig. Bij slide 24 ziet ze misschien hier en daar leidt ze uit een aantal blikken van collega's af van oei, ik ben precies niet goed bezig, wat ook al misschien een vertekende beeld is. En ze beslist maar snel om de presentatie stop te zetten en die laatste slides die ze nog had voorbereid, maar niet te doen. Eigenlijk is dat ook een vorm van ik ontvlucht de situatie. Wat gebeurt er? Hup, die angst is van de baan. Ja, dat is heel bekrachtigend, hè? Dus die gaat in de toekomst zeker nog vermijden en sneller. Eigenlijk, wat er gebeurt over de tijd heen, is dat natuurlijk die angst komt op tijdens die presentatie. Zij beslist om die presentatie stop te zetten en die angst die neemt af. Dat is heel bekrachtigend. Dus zij gaat in de toekomst alleen maar meer vermijden.
Ja.
Als je aan die persoon nu zou vragen, maar stel je nu voor dat je in die situatie zou moeten blijven zitten. Die presentatie zou eindeloos moeten doorgaan. Heel hypothetisch. Ja. Wat gebeurt er dan met je angst, denk je? Sommige mensen denken, nou ja, die angst gaat eindeloos blijven toenemen. Ja, dan ga je ze vertellen, nee, dat kan niet. Ons lichaam na verloop van tijd heeft een aantal systemen ingebouwd waardoor dat die angst sowieso gaat dalen. Ze gaat, anderen denken misschien, oh, dat gaat altijd op een hoog niveau blijven. Nee, ook dat niet. Na verloop van tijd gaat die angst effectief dalen. Natuurlijk gaat dat veel langer duren dan wanneer dat je snel uit die situatie staat. Maar wat dacht die persoon bijvoorbeeld? Wel, die dacht, ze gaan mij misschien uitlachen op het einde van de presentatie. Wel, als we dat nu eens gaan doen. Je gaat in die situatie blijven en je gaat niet voortijdig stoppen, maar je gaat heel je presentatie afmaken. Die angst die zal er zijn. Maar die gaat na verloop van tijd afnemen. Plus, wat heeft ze geleerd? Ze heeft mij helemaal niet uitgelachen. Dus de volgende keer in die situatie gaat die angst er ook nog wel zijn, maar die gaat alweer wat lager inzetten, minder hoog, en misschien alweer iets sneller afnemen. En na verloop van tijd wordt dat bultje van die angst steeds minder en minder. En dat is het effect van exposure-therapie. Ja. Dus dat mensen aan de lijve ondervinden, oh, wat ik dacht dat ging gebeuren, is eigenlijk niet gebeurd. Dus tijdens exposure, dat is niet prettig. Hè? Mensen worden geconfronteerd met hun angst. En dat is verschrikkelijk. En laat die angst maar goed toenemen, zodat het contrast met op het einde, wanneer ze zien van, ja, maar dat is helemaal niet gebeurd wat ik dacht.
Ja.
Het is net dat contrast van, ik zat met zoveel angst, want ik dacht dat dit of dat ging gebeuren. En dat is helemaal niet gebeurd. Het is dan dat uw hersenen zeggen van, oei, hier is iets bijgeleerd. Dit moeten we onthouden.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld zelf onlangs 3 maanden door Patagonië gaan fietsen. Helemaal op mijn eentje zonder plan, omdat ik altijd heel erg wil plannen en weet wat er gebeurt. Dat is ook meer door mijn autisme, denk ik. En ik had iets van, ik ben dat beu om altijd in die innerlijke neurose te zitten. Dus ik koop gewoon een fiets en ik zie wel. En ik merkte ook dat ik heel veel zat te piekeren over mijn band kan plat zijn of mijn ketting kan breken en ik zit in the middle of nowhere. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat 99% van de slechte situaties eigenlijk in mijn hoofd hebben voorgegaan. En de slechte situaties die zich wel hebben voorgedaan, die had ik zelf nooit geanticipeerd.
Nee, voilà. Dus je zou nu kunnen denken, oei, dan heb ik nog niet genoeg gepiekerd. Volgende keer nog meer piekeren, want datgene wat ik niet over had gepiekerd, is toch nog
gebeurd. Ja.
Maar het belangrijkste is dat 99% van die dingen niet zijn gebeurd. Hè. Al die energie die je daar hebt ingestopt in dat gepieker, dat is jammer. Hè.
Ja. Ja. En op den duur had ik echt zoiets van, ik moet gewoon accepteren dat alles kan gebeuren. En ja. Als het gebeurt, dan blijf ik erbij, bij het gevoel, zeg maar. En dan, dan gaat het wel over.
Daar gaat het over, dat is de essentie. Slag de nagel op de kop. En dan moet je aan de lijve ondervinden dat dat werkelijk zo is. En dan kan een therapeut u daarbij helpen om dat wat uit te leggen. Van, ja, zo marcheert dat hier. Maar eigenlijk wat je wil, is dat de patiënt zelf expert wordt over hoe dat hier werkt. Hoe werkt dat? Hoe zitten mensen in elkaar? En dat dat eigenlijk een heel normale zaak is, dat je pieker en op de rem gaan staan. Omdat dat ook wel wat functioneel is. Maar dat kan er wel voor zorgen, als het extreem wordt, ja, dat je leven voor de rest ophoudt. Hè? En dan komen mensen natuurlijk bij de therapeut. En eigenlijk is mindfulness dus ook een vorm van mentale exposure. Hè? Je zit met vervelende pijnen ergens in je lijf of vervelende gedachten en je zit er maar tegen te duwen met je gepieker. Ja, blijf er gewoon even bij dat vervelend gevoel, bij die vervelende gedachten.
Mm-hmm.
Observeer ze als een gedachte. Het is niet leuk.
Ja.
Het is oké om dat niet leuk te vinden. En dan weer over. Van het moment dat je tegen jezelf kan zeggen, dit is niet prettig. En het is oké dat ik dit niet prettig mag vinden. Dat neemt heel veel extra negatieve lading en druk en spanning daar al van.
Ja.
En net hetzelfde eigenlijk als dat mensen, wanneer er iets leuks gebeurt, dat ze zeggen, dit is leuk. Ik mag hiervan genieten. Want dat vergeten we vaak nog altijd. Dat bij depressie er niet alleen, ik spring nu van angst naar depressie, sorry. Maar dat er bij depressie niet alleen een probleem is van heel veel negatieve gevoelens, maar vooral het tekort aan positieve gevoelens is een enorm probleem. Die mensen ontzeggen zich vaak, wanneer er dan toch eens iets gebeurt, dat ze zeggen van, goh, ik ga hier toch maar niet te veel van genieten, want wie weet voel ik me straks nog slechter.
Mijn vorige gast, de avonturier Jelle Veit, die is iemand die ook heel veel dingen heeft beleefd. Hij heeft voor 2 jaar op straat gewoond. Heeft veel vrienden van hem zien sterven op straat. En is uiteindelijk nu een kinesietherapeut geworden. Hij is de top van Everest beklommen. En die zei, toen we de podcast afsloten, dat wij vaak verwoorden het als een scheet inhouden. Dat is een beetje gelijk dat we ons geluk inhouden. En als je dat te veel doet, gaat het opeens niet meer kunnen. Gaat je geen scheet meer kunnen laten of gaat je niet meer kunnen gelukkig zijn.
Ja, dat is een schoon metafoor van die scheet. Dat ga ik onthouden, want ik hou wel wat van humor in mijn therapieën.
Ja, het klopt wel. Ik heb er zelf ook nog een paar keer over nagedacht.
Nee, ik heb er straks al iets gezegd. Ik vind geluk toch een beetje een gevaarlijk woord, omdat het... We hadden het al over die self-care boeken in alle boekhandels. Heel dikwijls over geluk en dat soort dingen. Het probleem een beetje dat ik daarmee heb, is dat... Collega Peter Kuppes en Egon de Jonkheren hebben er heel mooi onderzoek over gedaan. Ja, hoe meer dat je in een samenleving of in een gemeenschap of in een bepaalde context wat de impliciete norm voelt of installeert van praten over negatieve gevoelens, dat doen we toch maar beter niet. En praat toch maar vooral als je je goed en gelukkig voelt en we moeten gelukkig zijn. Ja, de mensen die echt problemen hebben of worstelen met negativiteit, angst, stress en depressie, die mensen duw je zo eigenlijk nog verder in de marge. Want die krijgen het gevoel, hoe ik ben, dat hoort blijkbaar niet. Ik moet proberen gelukkig te zijn en dat lukt me precies niet zo goed.
En
ik heb heel veel negatieve gevoelens en daar mag precies niet echt over gesproken worden. En die voelen zich nog meer in de marge gezet en gaan zich net daardoor nog slechter voelen. Hoe meer, dat weet intussen iedereen, hoe meer dat je geluk najaagt, hoe lastiger het er wordt, hè. Voor een aantal mensen zijn dat allemaal hele goede tips, hè, van elke avond nadenken over 3 leuke dingen waar dat je dankbaar voor moet zijn. Maar voor mensen die echt in de put zitten, zijn dat soort oefeningen en ideetjes komen die als een boemerang in hun gezicht. Hè. Iemand die rot slecht voelt en die heeft in de boekhandel een boekje gekocht over geluk en die krijgt nu de oefening om vanavond in bed na te denken over 3 dingen van de afgelopen dag waar hij of zij toch maar dankbaar over zou mogen of moeten zijn, denken ze dan soms. Ja, dat gaat averechts werken, hè?
Ja, inderdaad. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld op automatische manier door social media scrollen, want mensen delen alleen hun meest positieve ervaringen. Ja. En als je zelf wat in de shit zit, zeg maar, en je ziet mensen op social media, dit, dat, je denkt, amai, iedereen is zo gelukkig. Ja, en
de meeste mensen die daar mee bezig zijn op de foute manier, die vergelijken zichzelf dan ook nog eens meestal in hun meest ellendige vorm, situatie, toestand, met anderen in hun meest excellente situatie, vorm of wat dan ook. Ja, het verschil kan niet groter zijn. Natuurlijk, hè. Nee, dus heel die geluksbusiness, daar ben ik niet zo'n fan van. En eigenlijk zijn wij ook niet gemaakt om gelukkig te zijn. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is het andere boek.
Oh, we zijn gemaakt om te overleven dan.
Over. Voilà, hier voilà. Ja. Ik ben altijd heel sterk gecharmeerd geweest door de evolutietheorie van Darwin. En ik hoop samen met mij vele anderen, want ik denk dat die steek houdt en ook waar is. En ik heb mij eigenlijk als student ook heel lang afgevraagd, als student psychologie, van waarom doen wij daar eigenlijk in de psychologie niet meer mee? Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, wij zijn ook dieren. Gedrag, dat krijgen we ook. Ja. We leren ook heel veel tijdens ons leven, maar die mechanismen zijn ook overgeërfd, om het zo te zeggen.
Ja, en we hebben veel mentale shortcuts, ook puur voor survival eigenlijk.
Dus ja, waarom doen we er in de psychologie niet meer mee? En dan ben ik eigenlijk daar zelf wel heel wat in beginnen lezen. En recent heb ik dit boek gelezen, Good Reasons for Bad Feelings, van Randolph Nesse. Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry. Eigenlijk heel veel leuke inzichten daarin. En de essentie, ik had het nog eens even opgezocht voor ons gesprek. Ik heb er toen op Twitter iets over geschreven, zo'n paar quotes die uit dat boek kwamen. Ja, our brains were shaped to benefit our genes, not us. Dus onze hersenen die zijn niet geëvolueerd om ons 24 uur op 7 gelukkig en blij te doen voelen. Ja. Maar wel om onze genen zo goed en zo vaak en zoveel mogelijk door te kunnen geven.
Richard Dawkins had het boek The Selfish Gene geschreven, wat eigenlijk ook wel heel
Our emotions benefit our genes far more than they do us. Positieve en negatieve gevoelens, die zijn daar in ons systeem waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat we kunnen overleven en onze genen doorgeven.
Ja.
Als jij ergens je slecht over voelt, dat wil zeggen dat jij ergens vastzit of wat dan ook, dat er iets aan die situatie moet veranderen. Waarom zijn mensen zoveel bezig met wat andere mensen van hen zouden kunnen denken? Ja, wij hadden vroeger anderen nodig om te kunnen overleven. We hebben ze ook nog altijd nodig om voor te planten, tot nader order. Dus het sociale, andere mensen, wat anderen van ons denken, bij een groep horen, eruit vallen, eventueel letterlijk sterven, dat zijn verschrikkelijke dingen. En dat proberen we te vermijden natuurlijk. En ook nog zoiets van, there was no designer, there was never a plan. Ja, sorry, ik ben wel religieus opgevoed, hè, als katholiek, maar ik geloof niet dat er ergens een God is die een plan had van, en zo gaat het...
Of hij had een heel verschrikkelijk plan, het was een absolute sadist eigenlijk.
Ja, voilà. The body is not shaped for maximum health or happiness. It is shaped for maximum transmission of its genes. Dus wij zitten niet in elkaar om gelukkig te zijn. Ja. Om ons altijd goed te voelen. Nee, zo werkt dat niet.
Ja, dat is eigenlijk
niet.
Wel een goede constatatie. Ja. Want ik had voor mezelf onlangs zo wel die conclusie van willen gelukkig zijn, dat is toch jezelf een onmogelijk doelstellen waardoor je daardoor kunt je alleen maar afzien door jezelf.
Dus daar heb ik heel veel aan gehad, aan dat besef, of nogmaals die realisatie van inderdaad, die gevoelens die hebben een functie. Ik heb nu niet dat schizofrenie of psychose of majeure depressies of bipolaire stemmingstoornissen, dat staat ook heel duidelijk in dat boek, die hebben geen functionele waarde meer. Dat kan zijn dat er bepaalde ontsporingen zitten in bepaalde systemen of genetische mutaties. Maar dat we ons wel eens slecht voelen en de andere keer weer goed, dat heeft wel een functie. Het voorbeeld dat in het boek gebruikt wordt is, waarmee moet je dat vergelijken? Hè? Zodat je goed voelt en dat je in een drive zit en dat je meer wilt. En in andere situaties dat je ergens mee ophoudt en stopt. Ze vergelijken het ergens met, als we vroeger jager-verzamelaars waren. En met die hersenen zitten wij nu in een wereld die daar niet op... Dat is als een varken op een tank.
Ja, daar kunnen we nog op ingaan.
Ja, dus je hebt we moesten vruchten plukken, wie weet, om te overleven. En je ziet daar een struik die vol zit met mooie... Dat zorgt ervoor dat jij... Of toch die mensen die daar meer door gemotiveerd worden, die zullen hun genen kunnen doorgeven. Dus vandaar dat in dat systeem... En op een gegeven moment ziet je daar een nieuwe struik met bessen. Op welk moment beslist jij van hier te stoppen en naar die andere straat te gaan? Ja, ergens een soort van optimum, dat daar meer vruchten zitten en hier minder. En dat jij hier langer zult moeten zoeken en veel meer energie zult moeten instoppen om er nog te pakken. En daar zal het wat sneller gaan. En waarschijnlijk zal je motivationeel en je emotioneel systeem je daarbij helpen. Op een gegeven moment dat je zegt van, daar. Onze emoties die hebben een functie van iets zit niet goed. Dat kan zijn hier en daarbij iets te bekomen om wat dan ook te hebben, maar ook in sociale relaties. En sommige mensen zijn wel heel erg bezig met het survival aspect en te zorgen dat het erger niet kan gebeuren en dat ze door anderen toch maar niet heel slecht worden bevonden. En dat zijn vaak die piekeraars, hè?
Ja, ja, ja.
En ja, die moet je bijbrengen van, ja, misschien doe je dat wat meer dan nodig is. En is dat in deze situaties ook echt niet nodig. En het is waarschijnlijk ook dat piekeren dat heel erg genetisch verankerd zit in wat we noemen neuroticisme. Hè? Die trek.
Ja. Nu, hoe verschuif je mensen hun focus van, ik wil gelukkig zijn op elk moment van de dag.
Ja.
Of beter, naar wat verschuif je het dan? Ja. Want mensen hebben altijd de neiging om een bepaald doel voor ogen te hebben, of ze willen iets oplossen.
Ja.
Of moet je mensen meer leren dat je niet altijd iets moet oplossen?
Dat is een heel goede vraag, want heel veel patiënten, zeker ook mensen met depressieve klachten, die zijn vaak heel erg bezig met, ik wil me vooral niet slecht voelen, ik wil me beter voelen. En wanneer je met een aantal van hen een aantal oefeningen gaat doen, of ze op weg helpen om stapsgewijs toch een aantal dingen te ondernemen, zit daar heel vaak bij hen de druk op van, ik moet me snel beter voelen. En ik probeer die druk wat van hun schouders af te halen en dat onmiddellijk weer veel beter voelen wat tussen haakjes te zetten. Dat gaat er na verloop van tijd hopelijk wel komen en dat heeft een beetje een kettingreactie nodig. Maar in eerste instantie probeer ik wat de focus te verschuiven van, wat moet je doen om je goed te voelen, naar wat moet je doen, ja, wat zijn de dingen die je eigenlijk belangrijk vindt. Wat vind je waardevol? Wat vind je betekenisvol? En dat is in het begin vaak heel lastig en een heel vervelende vraag. Want sommige mensen zitten in een hele diepe put.
Ze hebben
dat
zich al heel lang niet
dat
meer
is een, die dat vraag is een gesteld. Ander verhaal. Hè? Dus ik wil hier niet te kort door de bocht gaan of zo overkomen. Hè? Dus dat besef ik maar heel te goed. Maar op een gegeven moment wil je toch dat ze de dingen die ze doen, zoveel mogelijk gaan doen vanuit het idee van, ik wil dat doen omdat ik eigenlijk wat erachter zit belangrijk of waardevol vind. Ja. En niet van, ik wil dat doen om me goed te voelen. Mm-hmm. Of, ik ga het niet doen, want ik zou wel eens teleurgesteld kunnen worden. Het is, ik wil zo snel mogelijk zicht krijgen op wat vindt deze persoon belangrijk, betekenisvol in zijn of haar leven. En hoe kan ik die helpen om stapsgewijs stappen te zetten in die richting. Om dingen te ondernemen die hem of haar daar terug mee in contact brengen. En dan zal dat goed gevoel na verloop van tijd wel komen. En dat zit heel mooi in dit boek dat ik recent heb gelezen. The Power of Small van Aisling en Trish Lehnert-Curtin. De dame is een tweetal jaar geleden komen spreken op een studiedag die we met de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie hebben georganiseerd. Ik heb ze ook laten weten dat ik het boek heb gelezen, dat ik er heel erg enthousiast over was. Ze was heel blij en ze krijgen heel veel positieve respons. Het sluit heel erg aan bij wat we hier al de hele tijd zitten te zeggen en bij wat ik eigenlijk ook in mijn eigen klinische praktijk probeer te doen. Of de idee die ik heb over waar gaat het om. Mm-hmm. Mensen zitten vast in een te klein cirkeltje en dat is heel normaal, want ze reageren op dingen die ze niet willen of zo snel mogelijk willen doen ophouden, maar ondertussen vergeten ze wat daar buiten allemaal ligt. Of ze zijn dat niet helemaal vergeten, maar ze komen er onvoldoende toe. Dingen die echt waardevol voor hen zijn.
En dat maakt het eigenlijk erger, omdat die dingen dan ook niet goed lopen.
Ja, of ze komen er zelf niet toe. Hè. Daar zicht op krijgen, wat maakt voor hem of haar het leven belangrijk, worth living for. Ja, en dat via kleine stapjes. Niet ineens die kleine cirkel direct openbreken en mijlenver van weglopen, maar via kleine stapjes te ondernemen. En ze moedigen dat aan door het aanleggen van een soort van small steps diary. En ik ga mezelf misschien oeverloos belachelijk maken. Nee, dat doe ik niet. Ik heb zelf ook zo'n dagboek aangelegd en ben daar mee gestart. Het is eigenlijk, het is een heel goed boek. Ja.
Ja. We hadden het daar juist over dat we een innerlijke criticus hebben die, zeg maar, ons niet altijd even gelukkig maakt. Niet dat geluk iets is dat we moeten nastreven. Ja. Wat vindt u ervan? We hebben allemaal een gevoel van dat we iemand zijn. Iemand statisch, zeg maar. Die bewust is van alles. Die alles denkt. Die, zeg maar, aan de basis ligt van elke gedachte. Vindt u dat dat gezond is? Vindt u dat ergens een nut heeft om een gevoel van zelf te hebben? Of hoe staat u daar tegenover?
Ja, dus als ik op dat pand van Jan Geurt zou verder gaan, ja, dan zou ik er eigenlijk wat naartoe moeten gaan om daar toch wat afstand van te kunnen nemen. En een metafoor die hij soms gebruikt, dat zal hij ook wel ontleend hebben uit het boeddhisme, is ja, eigenlijk is de verlichting, of ga je op een gegeven moment, in het begin zo heel fragmentair of sporadisch of heel even het licht zien, om het zo te zeggen, als wakker worden uit een droom. Stel, je bent aan het dromen dat je achterna gezeten wordt door een tijger.
Mm-hmm.
De verlichting is dat je wakker wordt uit die droom. En zie, inderdaad, ik was aan het dromen dat ik door een tijger werd achterna gezeten. En mensen die nog niet die staat van verlichting hebben bereikt, ja, die zitten volledig in die droom en denken dat daar een levensechte tijger achter hen zit.
Ja.
Of die zien daar een geweldig knappe vrouw in de droom. En die denken dat ze in die droom zitten. En de realisatie van het is maar een droom, dat is wat die metafoor eigenlijk zegt van ja, dan heb je dat bereikt om die afstand wat te nemen. Maar, zeggen ze wel, zorg wel dat je nog altijd geniet van die droom.
Ja.
Maar je weet dat je eigenlijk een rol aan het spelen bent.
Ik heb zelf ook al, als ik eens een heel lange periode dagelijks mediteerde, heel non-duale effecten gevoeld.
Voilà.
Ja, hoe functioneel is dat inzicht nu? Dat alles een droom is. En kun je niet ergens ook de nihilistische kant op gaan van ja, alles is een droom, het doet er niet toe.
Ja, wel, dat is dus die valkuil waar dat hem het over heeft. Hè. Dat je te veel in die afstand gaat blijven. En dat je bijna ja, apathisch wordt. Hè.
Ja.
En je zegt van, dan hoeft het niet meer. En ergens, volgens hem, en dat zit in een andere podcast van hem, ja, bestaat de kunst er dan toch in, of de kunde of wat dan ook, om toch die afstand te bewaren, maar er toch nog volledig in te zitten, in die gevoelens. En als je je slecht voelt, echt slecht te voelen. En als je je goed voelt, daar echt wel eens goed van te genieten. Ja. Dus dat is een valkuil op het spirituele pad, waar dat je kunt invallen. Dat je echt ja, die dissociatie krijgt. Ja. En dat is misschien toch wel een gevaar. Dus ja, het spelen, ondertussen weten dat je er speelt, maar daar toch ook volop van genieten.
Ja. Ik denk een te groot, te veel met identiteit bezig zijn, wat de mensen van u denken, wie dat je bent, is gewoon een recept om zot te worden, denk ik.
Ja.
Omdat dat gewoon, wie dat je ook bent, of wat dat je ook bent, het is iets dat continu verandert.
Mm-hmm.
Maar ik denk om het helemaal weg te duwen, als doel op zich, met de blinde hoop dat het u gelukkig gaat maken, ik denk dat ook een verkeerd
Nee, maar dat gaat ook nooit lukken. Hè. Ik heb u gezegd, mensen kunt je niet 180 graden... Net als dat er mensen zijn die zich bijna altijd afvragen wat anderen van hen denken, zijn er ook zeggen die zeggen, ja, fuck hem al, hè. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En die mensen, ja, die zijn er natuurlijk ook. Hè. Maar zoals dat je waarschijnlijk weet, zijn de meeste dingen normaal verdeeld. Hè. Dus de meeste mensen zitten qua neuroticisme ook wel ergens in een goede middenzone.
Ja.
Hè. Je mag je af en toe wel eens wat stressvol voelen en je mag je wel eens afvragen van, oei, ben ik daar misschien niet te ver gegaan? Je hebt mensen die dat waarschijnlijk veel te weinig doen. Die lopen ook dan wel eens met hun hoe zeg je dat, hoofd tegen de muur. En langs de andere kant heb je natuurlijk de extreme piekeraars die er gewoon veel te veel mee bezig zijn. Hè. Die zijn beter safe than sorry. Vroeger was het heel belangrijk om niet uit de groep te vallen. Nu misschien ook nog wel, want we zitten graag in een groep. Maar heel de tijd bezig zijn met wat anderen van u denken.
Ja.
Mensen zijn ook niet zo vaak bezig met andere mensen. Allee, ik bedoel, ik kan als neuroot misschien... Ja, je kunt als neuroot denken van... God, en die zit nu heel de avond om mij te denken over wat ik daar heb gezegd. Ja, is dat helemaal...
We moeten wel heel bijzonder zijn om het centrum te zijn van iemand anders zijn bewustzijn. Andere mensen zijn ook vooral met zichzelf bezig, denk ik, altijd.
Absoluut, ja. Het zijn dat soort wijsheden en inzichten die mensen soms moeten meekrijgen. Maar vooral, ze moeten het aan de lijve ondervinden. Van als ze die gedachten gewoon eens opzij kunnen zetten. En gaan voor datgene wat ze eigenlijk willen. Dat ze leven van, god, dat valt eigenlijk wel mee. En eigenlijk, ik krijg de dingen die ik eigenlijk belangrijk vind of graag doe. Die gebeuren.
Wat ik interessant vind.
En ze zijn minder een gevangene van... Dat is ook weer een metafoor uit ACT. Eigenlijk zitten sommige mensen gewoon in een soort van gevangenis. Hè. Ze zien er allemaal baren voor zich. Die zijn er natuurlijk niet. Maar ze bedenken die. Ze zitten vast om een of andere
reden. Wat ik wel interessant vind, is vanuit boeddhistisch perspectief, is dat we van nature gelukkig zijn, maar dat we onze eigen mentale gevangenis zelf creëren.
Ja.
Terwijl vanuit de zelfhelp is het meer van dat je moet dit en dit en dit doen om gelukkig te zijn, en dat dat iets is dat je moet nastreven.
Ja.
Dat is natuurlijk 180 graden verschil.
Het is iets wat er ooit aanwezig is geweest, waar dat we terug mee in aanraking moeten komen, zeggen. Ja.
Iets wat ik had nadat ik terug was van, ik was eigenlijk een 8-9 maanden in Zuid-Amerika, zeg maar, is toen niemand kende mij. Maar ik hield me echt niet bezig met dat wat mensen van mij dachten. En toen ik terug was in België, merkte ik dat mentaal proces opeens opnieuw begon. En ik had dat heel lang niet meer meegemaakt. En ik had dat heel vreemd. En ik kon dat helemaal anders bekijken.
Ja, het is niet vreemd dat dat terug opduikt wanneer dat je terug in deze situatie kwam. Want dat is het effect van de context natuurlijk. Als je ergens komt terug in een situatie waar dat je vroeger bepaalde gewoontes had. Ja, die komen dan heel sterk terug opzetten. Maar voor u de meerwaarde was dat je het echt wel bewust opmerkte plots. Van god ja... Toen ik zo lang weg was, daar speelde dat op een of andere manier veel minder. Ik kom hier en nu merk ik wat ik hier allemaal direct begin te denken in dat soort situaties.
Dus denkt u dat sommige mensen het voor hen nuttig zou kunnen zijn om zijn omgeving helemaal te veranderen en bij wijze van spreken als de hippie even de wereld gaan rondreizen?
Ja, ik denk dat dat voor sommigen een eye-opener kan zijn. Maar ik wil toch vooral dat mensen die met problemen zitten, dat ze die leren bekijken en vooral aanpakken en anders omgaan met in de situatie waarin dat ze anders ook met die problemen geconfronteerd worden.
Ja.
Ik bedoel, een heel extreem voorbeeld misschien, heeft op zich niks te maken natuurlijk met de vraag waar je nu van vertrokken was. Hè. Moeten mensen eens lekker lang op. Als mensen een probleem hebben, ze zijn bang voor iets en jij gaat ze als therapeut enkel en alleen daarmee helpen in jouw therapieruimte, als mensen dan terug in een situatie komen, dan speelt dat vaak gewoon terug op. Hè? En je wilt vooral dat mensen aan de slag gaan met problemen in die situaties waarin dat ze ook effectief daarmee geconfronteerd worden. Maar dat neemt niet weg dat het op weg gaan en lang weg zijn en ergens iets helemaal anders zijn, dat dat niet op een andere manier heilzaam kan zijn. Hè? Dat je terugkomt en dat je zegt van waar zijn we hier in godsnaam allemaal mee bezig? Waar heb ik mij al die tijd zorgen over gemaakt? Maar dan mag je niet vergeten dat je soms heel snel terug in oude routines...
Ja, dat heb ik ook gemerkt. Het kan heel rap gaan als je niet mindful blijft, zeg maar.
Ja.
Wat ik zelf ook... Mindfulness is één iets, maar als je merkt dat die gedachten terugkomen en als je dan niet de tijd neemt om even te ademen... Oké, dat is interessant dat die gedachten hier zijn. Ik moet daar iets aan doen, zodat ik niet terug de robot ben. Ik
voel het is eigenlijk een mentale training... En ik ga wekelijks ook liefst 2 keer joggen.
Ja.
En ik merk dat als ik dat 1 of 2 weken niet heb gedaan, omdat ik ziek was of dat het te druk was op het werk, dan begin ik dat te merken aan mijn systeem. Hè. Ik heb dat nodig. En eigenlijk hetzelfde met meditatie. Dat is een soort van mentale training, mentale fitheid. Als je dat wat laat slabakken, bij wijze van spreken, of je zet het op zijn minst gewoon en dan een hele periode niet of minder, je voelt dat in je systeem kruipen, dat je weer wat sneller in bepaalde oude reactiepatronen terechtkomt of gaat vergeleiden. En dat je veel minder snel nog even op die pauzeknop op een of andere manier in je hoofd weer ziet oplichten. En ik heb het al wel eens gehad, hoor, tijdens bepaalde periodes, dat ik... wat frequenter mediteren, dat mijn vrouw bijvoorbeeld zegt van zijt je weer aan het mediteren, en ze merkt dat misschien aan hoe ik toch wat anders reageer op de kinderen of zo. Omgekeerd kan ik me ook wel eens herinneren dat ze heeft gezegd mediteren.
Ik heb dat ook al gehoord.
Ja.
In hoeverre is eigenlijk onze herinneringen en het verhaal dat we onszelf vertellen over onszelf, in hoeverre speelt dat een rol in piekeren of depressie?
Goh, daar ben ik iets minder in thuis. Hè. Er is een hele therapeutische familie, laat ons zeggen, wat we narratieve therapie noemen. Die gaan heel sterk ook werken met verhalen. Herinneringen spelen daar natuurlijk een rol in, dus daar ben ik heel wat minder in thuis. Maar herinneringen spelen een heel belangrijke rol natuurlijk. Ja, door herinneringen kunnen we leren natuurlijk. Herinneringen hebben we nodig om nieuwe problemen aan te pakken. Maar het verhaal dat we over onszelf vertellen en bij uitbreiding gewoon het schema dat we in ons hoofd hebben over wie we zijn, is natuurlijk belangrijk. Hè? En sommige therapeuten gaan dat via die narratieve insteek proberen aan te pakken.
En als ik het goed begrijp, is een deel van uw onderzoek over memory specificity training. Ja. Kunt u misschien daar wat dieper over ingaan?
Wel, mijn doctoraat is daar destijds over gegaan, hè, over de vaststelling dat mensen die te kampen hebben met depressie, wanneer je die vraagt naar concrete, specifieke herinneringen uit het verleden, dat het dat wat langer duurt soms dat, om hele concrete, specifieke voorvallen op te noemen. Vaak zitten zij eerst op een wat abstracter en algemener niveau. Bijvoorbeeld, als je aan die zou zeggen van, goh, kan je nog een moment herinneren dat je teleurgesteld was? Dan zullen ze veel sneller iets antwoorden zoals van, god ja, iedere keer wanneer mensen me in de steek laten, of wanneer de kinderen dit of dat doen, of typisch wanneer ik thuis kom en dit of dat gebeurt, of wanneer een vriend me in de steek laat. Dus die zitten meer in dat soort thematische herinneringen vast. En we hebben eigenlijk vaak die concrete, specifieke voorbeelden van, god, die ene keer dat die zus of zo is belden om mij vorige maand om dit of dat te zeggen.
Ja.
Zij blijven wat vasthangen in die algemene thema's. Ja, en dat sluit wel wat aan bij dat gepieker en dat eindeloos nadenken. En dat maakt het lastig om concrete, specifieke informatie op te diepen die je wel nodig hebt. Soms om problemen op te lossen, om plannen te maken voor de toekomst, om problemen onder ogen te zien en te verwerken. En eigenlijk is dat abstract of dat overalgemeen denken of die algemene thematische herinnering is misschien ook wel een soort van vermijdingsstrategie. En die kan ook wel, die heeft ook wel wat predictieve waarde in die zin. Patiënten die daar heel wat moeite mee hebben met het opdiepen van specifieke herinneringen, zo doordat die wolk van overalgemene herinneringen te krijgen, dat zijn vaak de patiënten die nog het langst met de klachten blijven zitten of sneller terugvallen. En daarom hebben we een soort van training ontwikkeld om mensen gewoon wat sneller en vlotter te leren om dat niveau van die specifieke herinneringen te bereiken. En we hebben vastgesteld dat mensen inderdaad door zo'n eenvoudige training gewoon beter worden in die vaardigheid. En dat zal op zich wel goed zijn voor een aantal zaken. En in sommige gevallen zien we ook, en niet alleen wij, maar ook onderzoekers in het buitenland die met die training aan de slag zijn gegaan, dat het ook een positieve impact kan hebben op hun klachten, op hun depressieve.
Ja, dat is eigenlijk...
Maar dat is maar een klein fragmentarische insteek op hoe kunnen we iets doen aan een problematiek als depressie. Dat is niet
een
omvattende behandeling. Dat is, als ik een patiënt bij mij heb en we gaan op een psychotherapeutisch proces inzetten en ik zie dat daar heel erg die problematiek ook speelt van moeite om te concretiseren en specifiek te worden, dan kan ik die wel wat van die oefeningen uit die training geven, maar dat gaat niet mijn behandeling zijn voor die patiënt. Ja. Nee.
Kan er bijvoorbeeld een basis zijn van dan cognitieve gedragstherapie, omdat je door die specifieke herinneringen nieuwe conclusies maakt over jezelf en eigenlijk ziet van, dat was een assumptie. Bijvoorbeeld, pak nu dat je er echt mee in zit dat mensen dat mensen nu zouden uitlachen of beoordelen, komt u zo, wat gaan mensen denken, zou het een start kunnen zijn?
Ik denk, hè, en dat doen heel wat therapeuten en zeker ook gedragstherapeuten, waar concretiseren een heel belangrijk aspect is. Voor goede therapie is het nodig dat patiënten heel goed situaties kunnen ontleden.
Mm-hmm.
En niet in die algemeenheid blijven steken.
Ja,
en als ze die vaardigheid wat missen, dan zou je kunnen zeggen, geef ze wat van die specifieke geheugentraining terwijl de therapie loopt.
Ja.
Of misschien 1 of 2 sessies ervoor, als ze die vaardigheid heel erg missen. Want wat ga je in een therapie vaak doen? God, als een patiënt keer op keer vastloopt in dit of dat soort situaties. God, laten we eens terugkijken naar de laatste keer dat gebeurde.
Ja.
Wanneer was dat? God, vorige week een dinsdag. Kunt je me die situatie nog eens vertellen? Hè?
Mm-hmm.
Bijna alsof dat ik daar met een camera stond. Vertel eens, wat zou ik dan zien? En echt punt voor punt om te ontleden. Oké, wat gebeurde er? Wat deed je toen? Wat dacht je toen?
Ja.
En wat heb je toen gedaan? En wat was daar het gevolg van? Zodat mensen nog meer expert worden in hoe hun denken en doen, dat vaak in reactie of als respons is op wat er eventueel gebeurt. En hoe dat op korte termijn voor hen misschien soms wat oplevert, maar op langere termijn hen het in de problemen brengt of houdt. En daarvoor moeten ze heel goed situaties kunnen ontleden en heel concrete situaties opdiepen en ontleden. En ja, als je dan wat vastzit in dat eindeloos vage pieker met heel thematische, abstracte informatie, vaak heel talig, maar nog weinig dicht bij het sensorisch-perceptuele van wat we echt wel nodig hebben. Ten eerste om te genieten van de dingen, ja, maar ook om wat inzicht te krijgen in hoe dat het soms wat mis kan lopen.
Dus stel dat je een patiënt hebt die te veel bezig is, maar wat gaan mensen van mij denken? Concreet, wat is dan zeg maar het therapieplan, als ik het zo mag noemen? Ja.
Er zitten een aantal aspecten in. Hè. Je gaat ten eerste uitleggen waar gaat het over. Hè. Hoe gaat een aantal situaties ontleden. Vaak ga je ze ook een aantal dingen laten doen of vertellen waardoor het duidelijk wordt van god, ja, door die dingen te denken doe ik een aantal dingen niet meer. Mm-hmm. En ja, ben ik mezelf eigenlijk wat dingen aan het ontzeggen, want ik zou eigenlijk graag dit of dat doen, maar dat komt er niet meer van, want ik ben heel de tijd bezig met oei, maar wat gaat die denken? Mm-hmm. En wat denk je eigenlijk dat mensen dan, of wat denk je dat er dan soms gaat gebeuren als je in die groep gaat bewegen? God, ja, dan denk ik dat ze mij vierkant gaan beginnen uitleggen. Mm-hmm. Oké. Okay. Zeg, anders moeten we misschien eens een oefening gaan doen. Hè? Eens gaan kijken. Dus stel je voor, we gaan naar Museum M. En daar zit een groep mensen met een gids. En jij komt die zaal binnen. Ja, die gaan allemaal naar mij kijken. Hè? Die gaan zeker zo een blik hebben van, wat komt die hier in een museum doen? Die heeft waarschijnlijk geen verstand van kunst. Die gaan me misschien zelfs uitlachen, omdat ik misschien nog iets ben. Oké, maar laten we eens. Wat denk je echt dat er gaat gebeuren? Ja, als ik die ruimte binnenkom en ik zie daar die groep, die gaan allemaal naar mij kijken en er gaan er zeker een paar zeggen of naar mij lachen of wat dan ook. Oké, we gaan eens kijken, hè, en je gaat dat doen. En nadien blijkt, god, is dat gebeurd? Ja, nee. Eén mens keek achterom, ja. Oké, wat heb je nu geleerd? Ja, ik kan eigenlijk gerust onder mensen bewegen zonder dat iedereen naar mij zit te staren of wat dan ook. Of soms een ander gedragsexperiment is, als je ervan overtuigd bent, dan die of die dit of dat over u denkt, dat gaat therapeut dat ook effectief met die persoon eens gaat vragen. Hè?
Ja. Ja. Dus eigenlijk is zo'n beetje.
En dat is dan vooral het cognitieve stuk van sommige cognitieve gedragstherapeutische behandelingen. Gedachten zien als hypotheses die mensen hebben.
Ja.
Maar laten we die dan samen uittoetsen, hè? En wat sommige mensen soms denken van cognitieve therapie, en dat is eigenlijk een misvatting, is, ja, die gedachten brengen ons in de problemen, dus we gaan die uitdagen en we gaan die volledig veranderen, we gaan de slechte gedachten eruit halen en de goede erin zetten. Dat is heel mechanistisch gedacht, maar cognitieve therapie gaat niet over het wat je zou het noemen, mind-changing, het gaat over gewoon, ja, wat Padesky guided discovery noemt. Laat ons samen eens uitzoeken, hoe werkt dat hierboven? In Nederland noemen ze dat gedachten uitpluizen.
Ja.
Dat zijn hypothesen. Dat zijn geen feiten. En het kan goed zijn dat uw hypothese de juiste is, of dat er heel wat evidentie voor is. Als een patiënt het idee heeft, hier zit een therapeut die snel komt zeggen hoe het werkelijk is, en wat ik denk, dat houdt allemaal geen steek, ja, dan heb je er als therapeut gelegen. Je gaat samen hypotheses uittesten. En eens kijken van, god, waar is er nog evidentie voor? Wat zou er hier nog aan de hand kunnen zijn? En een cognitieve therapeut die denkt ook heel veel in schema's. Mensen zitten in hun hoofd met schema's over zichzelf, over de wereld, over bepaalde situaties. En bij sommige mensen kunnen die schema's heel rigide en negatief zijn. En die schema's die gaan heel snel kunnen getriggerd worden in bepaalde situaties. En die gaan heel snel de informatieverwerking sturen. Die gaan heel snel sturen waar dat iemand op moet letten of wat iemand moet opdiepen uit het geheugen. Die gaat heel snel de interpretatie sturen in een gegeven situatie. Als je dat wat kan ontwrichten en ervoor zorgen dat mensen in bepaalde situaties ook eens andere hypotheses kunnen overwegen, en in plaats van hun eigen schema, dat er een therapeut is die alle beschikbare informatie op tafel legt en dan op het einde zegt van, god, als we nu alles samenleggen, wat zou er nu werkelijk kunnen spelen? Of hoe kijkt je nu terug in het licht van wat we hier allemaal hebben gevonden, terug naar je originele idee van, ik denk zeker dat die zus of zo van mij denkt. Ja, ik denk, het zal misschien toch nog wel eens kunnen, maar ik denk dat er inderdaad ook wel mogelijk is dat dit of dat of dat speelt.
Ja.
Mensen gaan nooit 180 graden draaien, we hebben het er straks gezegd. Het is niet zo dat iemand denkt, ik ben de grootste onnozelaar van de wereld, dat hij na een therapie zegt van, I'm the man, the greatest. Ja. En dat willen we ook niet. Hè. Het gaat niet over positief denken, het gaat over realistisch denken. Het gaat erover van, god, ik weet dat ik in dat soort situaties nog eens snel dit of dat denk. Ja. En ik weet, dat is niet altijd zo. En ik zou wat meer ook mogen denken aan die en die en die dingen. Want dat is wat ik altijd zo belangrijk vind aan therapie. Eigenlijk is elke therapie een soort van preventietherapie naar de toekomst. Ja. Ik heb weinig mensen gezien met problemen waarbij het over een eenmalig iets ging, waarvan je weet van dat is niet vaker dan ene keer voorgekomen, of waarvan ik zeker ben, dat gaat nu nooit meer gebeuren. Ja. Eigenlijk wil je mensen iets bijbrengen, dat ze expert worden van oké, hoe werkt dat hier? En dat is niet alleen bij mij zo, ik ben niet alleen met die problematiek. Bij mij is het zo dat ik in die of die situaties, dat zijn mijn triggers, dan ga ik nogal snel dit of dat doen, of dit of dat denken. En ik weet intussen, goh, dat is misschien niet altijd de beste om te doen. Ik weet waarom het moeilijk is.
Ja.
En ik weet waarom het eigenlijk soms ook heel logisch en normaal is. Maar ik ga toch proberen om in die situaties me dat zo snel mogelijk te realiseren en dan die andere keuze te maken. En soms gaat dat eens niet lukken.
Ja.
En soms laat ik mensen dat opschrijven, hè, en dat meenemen.
Liefst dat maakt het ook weer specifieker natuurlijk.
Liefst niet op een heel groot blad, maar hoe kleiner hoe beter. En dat ze dat in hun portefeuille kunnen stoppen of wat dan ook.
Dus het is eigenlijk een combinatie een beetje van meer bewuster zijn. Mm-hmm. En met die bewustheid jezelf in vraag stellen. Ja. En dan ook te gaan experimenteren in de echte wereld, waar je uit je hoofd zegt.
Vooral dat experimenteren moet erbij zitten. Dat is een hele cruciale. Als het alleen maar praten blijft in die therapieruimte, dan gebeurt er niks. Behalve dan is de patiënt heel veel geld kwijt.
Ja.
Want dan gaat het heel lang duren. Het gaat echt ook over dat experimenteren. En wat ik ook belangrijk vind in therapie is een zekere luchtigheid en humor.
Ja.
Ik bedoel, therapie hoeft geen feest te zijn, in tegenstelling. Het is soms bijzonder hard en zwaar. En er gebeuren ellendige dingen of ellendige dingen worden opgerakeld. Maar ik probeer daar waar mogelijk, en zeker bij die cliënten die ervoor openstaan, ook af en toe en zo snel als mogelijk daar af en toe toch eens wat luchtigheid in te brengen.
Ja.
En dan heb ik het niet over mensen met een ellendig lang parcours van trauma in hun voorgeschiedenis. Maar mensen die keer op keer vastlopen in de onnozelste gedachten. Onnozel zegt het al zelf. Ik ga dat niet de eerste sessie zeggen. Maar dat mensen na sessie 5, 6 zeggen en naar mij kijken en zeggen, oh ja, ik was weer bezig, zeker. Oh,
dat was het is eigenlijk heel gezond om daarmee te kunnen lachen.
Dat was dat weer dat gepieker. Dat ben ik niet. Dat is dat gepieker dat... dat gepieker is wel deel van wie ik ben natuurlijk. Hè. En dat piekeren op zich ga je niet helemaal uit de weg krijgen. Maar je gaat wel mensen handvatten meegeven om er op een andere manier mee om te gaan. Ja.
Als we niet dat piekeren zijn, als we niet die gedachten zijn, wie zijn we dan? Ja. Uiteindelijk wel.
Ja.
Of doet die vraag er niet zo toe? Dat is jammer voor de podcast natuurlijk.
Nee. Die vraag doet er wel toe. Hè. Ik denk, hè, en dan denk ik terug aan dat boek The Power of Small. Hè. En dan denk ik terug, wie ben ik? God, dan kijk ik naar de waarden die ik bij de beginoefeningen vooral naar boven heb gehaald. Dan zou ik kunnen zeggen, ik ben iemand die humor, luchtigheid nogal belangrijk vindt, hè, dat het soms even niet te serieus hoeft, maar wel serieus wanneer het moet. Ja. Maar op tijd en stond wat de zaak verluchten, of zoals Dirk de Wachter misschien zou zeggen, verluchtigheid. Ik denk dat ik, ben ik aan het nadenken welke waarden ik had opgeschreven voor mezelf. Hè. Humor was een hele belangrijke. Verbondenheid vind ik heel belangrijk, op allerlei manieren. En creativiteit en kunst en schoonheid vind ik heel belangrijk.
Ja.
En nog een aantal dingen hoor. Maar dat zijn zo wat leidende met EI dan. Die ik nog wat meer richting wil laten geven in de dingen die ik doe. Ja, en op dat continuum van piekeren zit ik waarschijnlijk net ook iets over de helft. Ja, dus ik ben misschien wel wat meer dan de gemiddelde een piekeraar.
Ja.
Maar dat is deel van wie ik ben. Maar ik heb intussen geleerd om daar op een heel andere manier mee om te gaan.
Ja, ik heb het zelf ook leren accepteren. Dat ik niet op de beste kant van dat spectrum zit. Niet accepteren heeft toch geen
nut. En wie ben ik nog? Ja, ik ben de zoon van mijn vader en mijn moeder. En ik ben de man van mijn vrouw. En ik ben de vader van mijn twee kinderen. Ik ben de vriend van de vrienden die ik heb. En ik probeer gewoon zoveel als mogelijk nog meer te denken aan het opgeven van sommige reflexen en rigide reflexen bijna. om op korte termijn een aantal dingen niet te moeten voelen, niet te moeten zien, niet onder ogen te moeten komen. Om wat meer openheid en flexibiliteit te creëren, zodat ik nog meer dingen kan doen die mij in aanraking brengen met dingen die ik waardevol vind. En ondertussen weten waar mijn gevoeligheden liggen, ja, en daar op een of andere manier mee in het reinen komen. En dat ik een dier ben natuurlijk. Allee, bedoel,
ja, we moeten onszelf maar kunnen relativeren. Wel een
dier, ja, maar wel een dier dat betekenis kan geven aan dingen. En dat we een aantal extra's hebben ten aanzien van andere dieren, dat geef ik grif toe. En dat maakt het misschien net ook leuk. Dus ik streef geen geluk na. Ik streef na gelukkige momenten, maar dan heb ik het woord geluk toch gebruikt, in bepaalde situaties wanneer ik dingen aan het doen ben die ik belangrijk of waardevol vind.
Ik denk de momenten daar een mooi woord is, want dat is mijn conclusie na de paar interviews die ik al gedaan heb, is dat we gewoon een moment zijn. Mm-hmm. En door zoveel te piekeren of bezig te zijn met dingen dat we niet echt te doen, gebruiken we dat moment eigenlijk nooit. En dus misschien moeten we allemaal
er is een liedje van, goh, en hoe heet hem? Ik moet het nu wel even opzoeken. Bill Fay. Heel bijzonder. Bill Fay. Roland Rogiers, een goede collega van mij, heeft me die aangereikt. Bill Fay. En die heeft een liedje, Life is a Never-Ending Happening. Dus het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, wat natuurlijk ook heel erg raakt aan een boeddhistische gedachtegoed, dat alles in beweging houdt.
Niks is statisch in principe.
En van het moment dat je op die idee kunt surfen of bewegen, vergeef me de beeldspraak, dan denk ik dat je mooi of goed bezig bent. En soms ben je dat weer helemaal vergeten, dan zit je terug in die kramp. Natuurlijk, en al dat soort beeldspraak van dat je geen golf bent, maar dat je de zee bent. En,
op den duur kun je er te ver gaan, dan zit je weer in het analytische en dan zit je weer vast.
Nee. Maar hoe kwam ik? Ja, het zijn momenten. En hoe meer momenten dat je aan elkaar kunt breien, van dat je dingen aan het doen bent die jij zinvol vindt, des te mooier. Maar daarvoor moet je soms discomfort en ongemak even uitzitten en doorstaan en doorzweten. Maar dat hoort er gewoon bij om net die dingen tegen te komen en aan te raken en te doorleven die je leven zo boeiend en belangrijk kunnen maken. Dus muziek is inderdaad voor mij heel belangrijk. En dat hoeft voor iemand anders niet zo te zijn, hè. Voor iemand anders of een patiënt van mij hoor ik graag wat hij of zij belangrijk vindt, hè. Sommigen denken van, ik zal maar zeggen dat vrijwilligerswerk, dat een belangrijke waarde is. Als jij dat niet vindt, dan doe dat dan niet. Hè. Het is mooi en nobel natuurlijk. Maar als voor u vrienden heel belangrijk is, dan wil ik met u eens gaan bekijken hoe dat we uw leven wat meer kunnen inrichten richting die waarde. En voor anderen is dat misschien hobo spelen. En voor iemand anders is dat misschien schilderen of tekenen. En voor iemand anders is dat misschien een goed boek lezen.
Zijn er ook mensen die bijvoorbeeld geld zouden antwoorden?
Ja, dat is... Ja. Voor mij bijvoorbeeld, ik vind schoonheid heel belangrijk. Ja. Hè? Esthetiek. Mm-hmm. Zou je kunnen denken, dat bepaalde kaders mooi hangen. Ja, dat is dan misschien ook iets wat mensen soms denken. Ja, dat zal dan wel een autistisch trekje zijn. Dat alles net of wat OCD. Ja, dat is goed. Dat is een deel van mij. Maar als ik een schoon schilderij zie... En dat heeft een schone compositie. En ik kan dat misschien niet perfect uitleggen. En ik word daar blij van. Of dat doet mij iets. Ja. Dan vind ik dat wel belangrijk. Of als je zegt van kunst, ik vind dat belangrijk. Maar dat kost veel geld. En je wilt daar geld aan geven. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Zolang dat je geen onethische praktijken daarvoor begint te doen. Ja. Dan heb je daar...
Ik zou zeggen, zolang het u gelukkig maakt. Maar dat mogen we niet zeggen.
Ja, en het mag anderen niet ongelukkig maken. Maar soms mag je wel iets doen waardoor dat je andere mensen misschien wel een beetje ongelukkig maakt. Hè? Maar dan heb ik het over opkomen voor jezelf in een relatie of zo. Hè? Dat is dan weer iets helemaal anders. Dus muziek is nog een belangrijke. En kunst en schoonheid. Ja? Ik kan ook genieten van een schoon lettertype bijvoorbeeld.
Ja,
dat heeft bijna iets fetischachtig.
Ja.
Maar ik kan gruwelen als ik een tekst moet lezen in een lelijk lettertype. En ik ben altijd op zoek naar nieuwe lettertypes. En ik kan daar lang mee bezig zijn. En ik kan ook heel... Eigenlijk lees ik niet zo graag. Ik durf dat eindelijk zeggen. Het heeft ook lang geduurd voor ik durfde zeggen dat ik eigenlijk niet zo graag lees.
Wat zou je natuurlijk daarover denken dat je dat niet
graag doet? Ja, voilà. Zes, daar zeg je het zelf. Ja. Hè, want elke grote klinisch psycholoog of therapeut die moet toch de grote romans hebben gelezen.
Hmm.
Nou, ik lees eigenlijk niet zo graag. Maar sommige dingen lees ik wel graag. En die lees ik dus wel. En ja, dus zoiets zo nozel als een lettertype. Dat
ja.
of als ik de krant opensla, daarom was ik over dat lezen begonnen. Ik lees misschien niet al die artikels, maar ik kan heel erg genieten van een bladspiegel die er schoon uitziet, met een schone kleurencompositie, een schone font, welgekozen woorden. Maar wat ik ook graag lees, is een goed interview met iemand die heel gepassioneerd met iets bezig is. Dat stond ook bij mijn waarde. Passie vind ik heel belangrijk in de dingen die ik zelf doe, maar ik zie dat ook graag bij andere mensen.
Ja.
En het maakt me soms bijna niet uit wat ze doen en waar ze passioneel over bezig zijn of over kunnen vertellen, maar gewoon dat de passie ervan afdruipt, vind ik.
Ik vind het ook heel belangrijk, omdat als je je door zo'n mensen omringt, dat geeft energie.
Ja.
Je voelt dat die met je bezig zijn en je wilt zelf diezelfde passie hebben.
Mm-hmm.
Oké, dan ronden we hier af. Hè.
Heel graag.
Het was heel interessant, we hebben heel veel dingen aangehaald, maar ik vond het een heel mooi spectrum aan van
dank
alles.
Dank je wel.
Dus we zitten jammer genoeg weer aan het einde van een heel interessante podcast-episode. Dus zoals ik al zei, als jullie mijn Engels verstaan hebben tenminste, vond ik dit heel nuttig voor mezelf en ik hoop ook voor jullie. En als dat het geval is, deel alsjeblieft de podcast met uw vrienden, zodat ik dit kan blijven doen, want er kruipt enorm veel tijd in. Verder wil ik ook nog even zeggen wie de volgende gasten zullen zijn. Dit is onder meer neuroloog Steven Laureys, die onderzoek doet rond meditatie. Onder meer onder de hersenscanner. Verder hebben we nog psychiater Dirk de Wachter. En we gaan eigenlijk heel filosofisch de vraag waarom zijn we gaan bekijken en of onze quest naar geluk wel altijd even goed is voor ons. En nog een volgende gast is Nathalie Nahai. En we gaan onder andere in op de verslaving die digitale technologie met ons meebrengt, als ook psychedelica. En we gaan zelf wat filosofisch en ethisch te werk, waar we bedrijven hun gebruik van onze data in vraag stellen. Dus allemaal heel interessant materiaal. Ik hoop dat jullie blijven luisteren. En als jullie op de hoogte willen blijven van nieuwe afleveringen, is het waarschijnlijk goed dat jullie op subscribe duwen in jullie favoriete app, of dat jullie inschrijven op de newsletter op 20angles.com.